moet heel eerlijk zeggen, ik ben in de ongelooflijk gelukkige positie dat ik dit fulltime mag doen.
Wauw.
Ik ben echt fulltime community librarian. Ik heb echt 100% steun van directie, van management. Helemaal vrijgespeeld. Ik mag vlieguren maken. Ik mag 100.000 kopjes koffie drinken met iedereen om te kijken hoe of wat. En ik besef me echt terdege dat dat redelijk zeldzaam is in bibliotheekland.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij deze nieuwe aflevering waarin we terugblikken op het Nationale Bibliotheekcongres en de aanvullende interviews die ik vorige week daar heb opgenomen. Ik was natuurlijk weer niet in mijn eentje, ik was daar samen met Irene Harmsen. Jullie zijn inmiddels gewend aan het feit dat zij in deze podcast meedoet. Irene, welkom weer. Jij was met jouw post-HBO-opleiding nadrukkelijk vertegenwoordigd op het Inspiratieplein. Wat is jou opgevallen aan die dag in het Beatrix Theater in Utrecht?
Het was voor mij de eerste keer, Matt, dat ik bij het Nationaal Bibliotheekcongres was. Ja, wat mij opgevallen is, het was druk. Enorm druk. Ik stond daar op het Inspiratieplein, op een mooie plek. Ik was heel blij dat er ruimte was, zodat de opleiding, de andere post-HBO-opleiding, informatieprofessionals ook naast mij kon staan. Zo kan iedereen goed zien dat de sector twee opleidingen heeft. Het was geweldig om te zien hoeveel inspiratie er ook echt is. Hoeveel innovatieve producten en diensten er zijn. Ja, die biepkapper, dat vond ik geweldig. Die viel mij op. Wat zeg maar de rode draad toch wel, los van de producten en ideeën die zeg maar het werk als bibliothecaris kunnen versterken, was het vooral aandacht voor het belang van de verbindingen en de ontmoeting. En dat, ja, dat vind ik fijn, want daar roepen wij al een hele tijd iets over, dat daar de toekomst van de bibliotheeksector ligt.
Zeker weten, zeker weten.
Maar hoe vond jij het?
Ja, ik vond het wel een bijzondere dag, net zoals jij. Kijk, ik was natuurlijk iets meer gefocust op die podcastopname, hè, die wij later in de middag zouden doen over community librarianship. Maar het was ook de dag van de onverwachte ontmoetingen. Want ik had een hele onverwachte ontmoeting, een echte onverwachte ontmoeting die dag. Want Jan van Avenzaat, een oud collega van mij van Cubus, die is eigenlijk nu bezig met pensioen net te gaan. Ja, die was daar ook. En na 10, 15 jaar denk ik dat het geweest is, was die daar opeens. En het was een hartstikke geweldige collega. Ik heb nog een boekje van hem meegekregen. Jan, als je luistert, prachtig mooie boekje. En vooral doorgaan daarmee, ook na je pensioen. Dus ja, dat was een beetje mijn dag, Irene. Ja, we hadden het al even over die biepkapper. Komen we zo meteen op terug. Wij zijn gewoon om aan elkaar te vragen, in welke bibliotheek ben jij geweest? En jij komt wel in bibliotheken, ik niet. Maar in welke ben jij geweest in de afgelopen periode?
Ja, ik heb er eigenlijk alweer een aantal gezien. Heel toevallig. Niet heel toevallig. Ik had gewoon een afspraak bij de tandarts in Zaandam. En die was verhuisd naar de Verkadefabriek. Dus ik normaal verheug je niet zo, hè, op de tandarts. Nou, dit keer wel. Ik vind dat soort begin 19e eeuwse gebouwen wel leuk. En daar zat de bibliotheek in. Ik liep eigenlijk meer te genieten van het gebouw. Verder was het gewoon best wel een redelijk klassieke bibliotheek. Maar zo'n historische plek, hè, aan de Zaan. Ja, ik ga daar de volgende keer nog wat langer zitten en kijken. Want ik wil eigenlijk wel weten of zij ook een visie hebben op de community library.
Ja, daar wordt het langzaamaan tijd voor in Nederland, hè?
Nou, daarom. Dus ik heb weer genoten van mijn rondje bibliotheken. Maar we hadden het net even over onze boekenkasten. Jij had aardig weer wat bijgekocht, geloof ik, hè?
Ja, helaas heb ik weer zoveel bijgekocht dat ik het niet meer kan plaatsen in mijn boekenkasten. Dus ik moet daar een truc op verzinnen. Ik zal binnenkort wel eens in onze LinkedIn-post een fotootje laten zien van de situatie hier boven op mijn werkkamer. Maar ik ben een heel leuk klein petit boekje tegengekomen en dat gaat over journalistiek. Ja, we hebben het wel eens, hè, in onze podcasten en ook in die we hebben opgenomen afgelopen week over hoe neutraal je kunt en moet zijn als bibliothecaris. Nou, daar is natuurlijk heel veel over te doen. Nu is er dus een journaliste, Frederike Geerdink, die heeft een boekje geschreven en zij is ooit begonnen als journalist. Een hele brave journalist, vertelt ze zelf, in Turkije. Maar ze heeft zich ontzettend verdiept in de Koerdische zaak. En al dat gedoe hè, dat de Koerden en de Turkse mensen daar met elkaar hebben. En tegenwoordig is zij pleitbezorger van zogenaamde activistische journalistiek. En op de achterflap van haar boekje betoog ze dan ook. En toen moest ik echt aan ons denken en aan David Lenkers. Ze zegt, ja, journalistiek is geen journalistiek als die journalistiek ook niet probeert iets voor elkaar te krijgen. Nou, en dat spreekt mij zo ontzettend aan, omdat dat natuurlijk ook in het gedachtegoed van David Lenkers verscholen zit. Dus ik wil dit boekje eigenlijk aanbevelen aan alle mensen die met community librarianship bezig zijn en het plan hebben om alle problemen in de samenleving op lokaal niveau, om daar iets mee te doen. Dus ja, echt een David Lenkers boekje dan vanuit de journalistiek. Ja, moet jou ook aanspreken, denk ik.
Ja, jij kwam met die boekentip aan en ik ga het zeker lezen. Beetje analoog aan wat zij eigenlijk zegt, zat ik te bedenken, wat zou David Lenkers nou zeggen? Ja, misschien zegt hij dan wel, een bibliothecaris die niet activistisch is, is geen bibliothecaris. Want wat bedoel je dan met activisten? Want heel veel mensen denken, dat is negatief. Maar Lenkers, die bedoelt met activistisch gewoon, de bibliothecarissen, die hebben een missie. Om de samenleving te verbeteren door kenniscreatie en de gemeenschap te faciliteren. Lenkers die benadrukt dat neutraal blijven en neutraal informatie verstrekken, dat niet genoeg is. Want je moet gewoon actief bijdragen aan verandering en aan het versterken van democratische waarden. En hij zegt dus eigenlijk ook dat een bibliothecaris nooit volledig waardevrij kan zijn, omdat elke keuze van gratis lidmaatschap, tot openingstijden, tot collectie, gewoon invloed heeft op de gemeenschap. En nou ja, je zag het ook, hè? Deze missie werd tijdens het congres toch eigenlijk ook wel heel erg duidelijk in heel veel sessies. En het was niet alleen maar uitwisselen van kennis en kunde binnen de beroepsgroep. Er was duidelijk ook een missie om kenniscreatie met burgers te faciliteren binnen de hele levenlang leerlijn, zo noem ik het maar. Als ik dan even terugdenk aan de podcast die wij hebben opgenomen, het gesprek met de drie bibliothecarissen. Je hoorde ook hè, de verschillende meningen over de gevoelige onderwerpen, dat zeg maar wel in een beschermde, veilige omgeving durven uit te spreken, maar dat er toch ook wel iets van een aarzeling heerst als ze daar iets mee naar buiten zouden moeten doen. Ik snap het ook wel, het is spannend. En tegelijkertijd denk ik dat die missie van Lenkers, eigenlijk om dat activistische in jezelf op te roepen, eigenlijk nog meer een positieve vertaling nodig heeft totdat we echt die stap gaan maken.
Ik denk het ook en daar moet nog heel veel voor gebeuren. Maar misschien is het even goed voor de mensen die die podcast nog niet hebben geluisterd, even een klein fragmentje daaruit over wat de drie community librarians daarover te zeggen hebben.
Ik denk dat als ik voor onze bibliotheekorganisatie spreek, dat we het vooral heel erg ingewikkeld vinden om die schurende gesprekken te faciliteren. Want ja, hoe modereer je zoiets? He, dat kan natuurlijk, het zou uit de hand kunnen lopen. En ik denk dat wij dat vooral heel erg spannend vinden. En dat we het om die reden ook misschien een beetje uit de weg gaan.
Ik ben het wel met Sanne eens. Het is natuurlijk ook een beetje lastig. Maar ik vind, als ik vanuit mijn rol als community librarian praat, waag ik mij persoonlijk niet aan een uitspraak over maatschappelijke vraagstukken. Want daar zijn onze beleidsnota's voor. Wij maken daar, de directie maakt beleid op maatschappelijke vraagstukken en hoe wij daarmee omgaan en hoe wij dat faciliteren. Dat ligt redelijk wel vast. En daar doen we wel heel erg ons best voor als bibliotheek. Maar als community librarian waag ik me daar nog even niet aan.
Nou, als je naar dit fragment ook luistert, dan hoor je ook het woord schurende gesprekken. En dat schurende gesprekken, ja, dat lijkt alsof het iets heel spannends en groots en engs is, hè? Terwijl het in feite, waar gaat het eigenlijk over? Durven we in de veiligheid ook die een bibliotheek met zich meebrengt, met elkaar in gesprek te gaan, terwijl we ook weten dat niet iedereen het met elkaar eens is. En de vorige keer hebben we het over de kroeg gehad, waarin we dat makkelijker accepteren, dat we naast elkaar aan de bar zitten en dat je denkt, oké, prima, dit is de hele maatschappij, alles kan er en mag er zijn. Maar het debat en de ontmoeting in de bibliotheek, ja, kan dat? Kunnen we dus naast elkaar zitten en ook het ongemak van het niet met elkaar eens zijn ook aan te durven kijken? Nou, dat vind ik dan wel weer heel erg interessant en ik denk dat we daar nog wel wat over te onderzoeken hebben. Hoe werkt dat dan? Want je kunt het niet opleggen dat mensen dit moeten doen. Dat moet ook in je zitten dat je dit kan en wil doen. Zoals zij ook aangeven in deze podcast. Maar even terug, want ik wil even over die biepkapper. Want als het gaat over gesprekken, wat misschien minder schuurt omdat je scheert, in jouw geval. Jij zat gewoon in één keer in die kapperstoel op dat inspiratieplein.
Ja, en ik had dat natuurlijk al vooraf had ik dat gelezen hè, in het programma van het Nationale Bibliotheek Congres. En dan ga je dan allerlei beelden ga je daarbij verzinnen, want er stond niet heel veel omschrijving bij. En ik dacht, nou, het zal wel gaan over kappers in Utrecht die een cursus herkennen van laaggeletterdheid zouden krijgen. Maar nee hoor, dat was helemaal niet het geval. Ik kon letterlijk in een kapperstoel plaatsnemen. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat doe je dan in die kapperstoel? Wat gebeurt daar dan? Daar had ik een leuk gesprek over met twee mensen van BISC die dat hele concept hebben ontwikkeld.
De biepkapper, dat is een project om mensen met lage basisvaardigheden in de bibliotheek te krijgen. Dus mensen worden uitgenodigd voor een gratis knipbeurt in de bibliotheek. En tijdens het knippen voeren we gesprekken met mensen over wat ze van de bibliotheek vinden. Of ze wel eens bij de bibliotheek komen. En als ze er niet komen, wat ze dan wel leuk vinden om te doen. Daarna hebben we gevraagd of ze die dingen die ze leuk vinden om te doen ook in de bibliotheek met andere mensen zouden willen doen.
Resultaten tot nu toe, want jullie hebben een aantal pilots achter de rug. Waar gaat dit toe leiden?
We hebben nu twee pilots hebben achter de rug in de bibliotheek Woerden. Bibliotheek Utrechtse Venen is dat. En dat waren twee hele leuke middagen. Er zijn 13 mensen zijn er geknipt. En we willen dit natuurlijk ook bij andere bibliotheken laten landen. Dus we zijn het nu het verhaal aan het vertellen hier op het bibliotheekcongres. En we zijn ook intussen in gesprek met ROC Midden-Nederland, met Beauty College, om te kijken of we kappers vanuit de opleiding voor de biepkapper kunnen strikken. En dat lijkt goed te gaan, die gesprekken. Dus waarschijnlijk kunnen de studenten in opleiding kunnen vanaf volgend jaar kunnen ze een project doen voor de biepkapper.
Ligt hiermee ook de weg vrij om alle Utrechtse kappers uit te nodigen om dit project aan te gaan? Want dit is de meest perfecte vindplaats voor laaggeletterdheid en andere maatschappelijke problematiek.
Dat zou zeker heel erg leuk zijn. Want dat was wel een van de lastigere dingen om in het project om een goede kapper te vinden. Ja, dus als er kappers zijn in Utrecht die het interessant vinden om betrokken te zijn bij dit project, dan heel graag natuurlijk.
Wat zijn de verhalen die uit die kapperstoel komen?
We hebben wel gehoord van mensen dat ze zich eenzaam voelen. Dus mensen die ook echt wel op zoek zijn naar een plek waar ze kunnen komen om een hobby uit te oefenen bijvoorbeeld. Of om met andere mensen koffie te drinken of spelletjes te doen. Ja, ook wel mensen die al best een tijd in armoede leven. Dus ook wel moeilijke verhalen. En ook best veel mensen die eigenlijk niet weten wat de bibliotheek allemaal voor ze kan betekenen. Zowel op persoonlijk ontwikkelingsgebied, dus gewoon het brede aanbod zeg maar van de bibliotheek. Maar ook niet van het aanbod op basisvaardigheden, zoals computercursussen of taallessen of dat soort dingen.
Stel nou dat je heel veel mensen in de kapperstoel krijgt die zich eenzaam voelen. Is dat dan een reden voor de bibliotheek om daar een programma, een activiteit of wat dan ook op te zetten?
Ja, in eerste instantie zijn we het aangegaan om te kijken of we van betekenis kunnen zijn op het gebied van basisvaardigheden. Daar is dit project eigenlijk uit voortgekomen. Dus dat is ook wel waar we ons nu op richten. Maar ja, als we kunnen bijdragen of als we activiteiten kunnen organiseren waar mensen ook wat minder eenzaam zich wat minder eenzaam door voelen, ja, dan kunnen we daar zeker naar kijken. Maar het moet ook wel bijdragen eigenlijk aan de maatschappelijke opgaves van de bibliotheek.
Ik moest wel even twee keer kijken toen je daar in die kapstoel zat. Want jij beweert altijd dat je haar vanzelf goed valt. Dus ik dacht, wat doet hij daar? Hè? Maar goed, eerlijk is eerlijk. Gratis geknipt worden en meteen een goed gesprek voeren over het leven. Ja, dat is toch geniaal. De biepkapper voor een goed gesprek en voor een frisse kop.
Ja, en wat ik ook leuk vond aan die biepkapper is dat ze jonge kappers die in opleiding zijn bij de Kappersacademie in de bibliotheek dus daar het vak verder kunnen leren. Dus ook als stageplek is de biepkapper een fantastisch fenomeen. Ik heb echt genoten ook van het gesprek dat jullie zojuist hebben gehoord. Irene.
Ja, de ochtend ging vrij snel voorbij, zo op dat plein. En toen was het tijd voor onze podcast. Jij ging naar de zaal en jij hebt alles netjes mooi gemaakt. Alles draadjes, microfoons, alles neergezet. En toen we gingen starten, toen viel me wel op dat je een heel klein beetje van je apropos was. Hoe kwam dat?
Wat ik al zei aan het begin van deze aflevering, vind dat toch altijd nog wel een beetje spannend. Hè? Live opname doen voor een zaal met mensen. Maar ja, als je dan vooraf weet hè, dat je een zaal krijgt toebedeeld waar 80 mensen in passen. En op een gegeven moment de organisatie mensen moest teleurstellen op last van de brandweer. Want er mochten er echt niet meer in dan 90. Ja, dan wordt de lat toch opeens wel een beetje erg hoog gelegd. Dus ik vond dat wel behoorlijk spannend. Al die mensen die je dan zitten aan te kijken, vol verwachting. Maar ik ben wel heel, heel extreem dankbaar dat al die mensen speciaal voor ons zijn gekomen. Om naar het gesprek dat we met jouw cursisten hebben mogen voeren. Want ja, ik kijk wel heel prettig terug op dat gesprek met die cursisten. Nou, de podcast is de podcast, maar... Hoe zou jij nou terugkijken naar deze podcast? Wat is jou bijgebleven?
Ja, ik inderdaad eigenlijk wel ook hetzelfde. Hè? Die volle zaal. Wat ik ontzettend fijn vond dat er zoveel mensen belangstelling hadden. En ik was eigenlijk wel heel erg trots op Marieke en op Sanne en op Jacqueline. Dat ze daar gingen zitten. En vooral ook omdat ze uit drie verschillende contexten komen. En ze eigenlijk achteraf ook vertelden... Ja, het is eigenlijk wel goed dat we eigenlijk gewoon die drie verschillende contexten zo hebben neergezet. Hè? Dus dat het niet allemaal eenheidsworst is. En dat dat ook niet kan. En dat vind ik op zich alweer een heel fijn idee. Nou ja, als je met hen zo in gesprek bent, dan rollen er wel hele mooie thema's uit. En mij is bijgebleven dat in ieder geval, wat Jacqueline ook aangeeft, hè? Focus op draagvlak in de organisatie en een gezamenlijke ambitie hebben met elkaar en het echt bottom-up goed organiseren. Nou, wat ze alle drie ook wel aangeven is dat, dat hier leiderschap ook een belangrijk factor is. Dus dat niet alleen het leiderschap van die community librarian, maar ook juist van het management en de directie. En dat werd nog een keertje bekrachtigd door Alice, de directeur van de bibliotheek Deventer. Ja, en dat het allermooiste natuurlijk is dat mensen, althans dat de dames ook zeiden van, ja, maar het is een vak. Het originele vak, want ze hebben allemaal eerst andere dingen gedaan in hun leven. Maar ze zien wel dat dit een vak is. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om vast te stellen als beroepsgroep, hè, waar zoveel... Nou ja, goed, 8000 mensen waarschijnlijk werken. Er zijn natuurlijk verschillende stromingen binnen dit vakgebied. En dit is ook een stroming. Maar je hebt er wel een aantal skills voor nodig om het goed te doen.
Ja, klopt. En uit het onderzoekje hè, dat we ook hebben gedaan, bleek ook heel nadrukkelijk dat dit deel van de beroepsgroep, hè, de community librarians, echt op zoek zijn naar erkenning vanuit de sector, breed. Want David Lenkes kan wel ieder jaar hier naartoe komen. Maar daarmee is het gedachtegoed van Lenkes natuurlijk nog niet geïnstitutionaliseerd binnen iedere bibliotheek. En dat was voor mij wel de eye-opener uit alles wat rondom dat onderzoek en de podcast naar boven kwam.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben in de ongelooflijk gelukkige positie dat ik dit fulltime mag doen.
Wow.
Ik ben echt fulltime community librarian. Ik heb echt 100% steun van directie, van management. Helemaal vrijgespeeld. Ik mag vlieguren maken. Ik mag 100.000 kopjes koffie drinken met iedereen om te kijken hoe of wat. En ik besef me echt terdege dat redelijk zeldzaam is in bibliotheekland.
Nee, bij ons ligt het inderdaad anders. Ja, het zit niet in onze stukken. Ik ben die enige roepende in de woestijn op dit moment. Ik kreeg laatst nog te horen, ik ga het toch zeggen... Dat community librarian, dat is alleen maar een modewoord. Dus het is best ingewikkeld om dan voor de zoveelste keer weer het gesprek aan te moeten gaan. Wat ik heel erg merk is dat er binnen de organisatie, dat ik in mijn enthousiasme, dat ik mensen heel goed kan meenemen. Ik heb een hele leuke collega in deze zaal zitten, die steunt dit ook helemaal. Maar uiteindelijk moet er toch een MT zijn die dat steunt.
En toen we klaar waren, viel het me wel op dat jij een enige haast had. Jij rende eigenlijk naar een andere ruimte. Jij zei, ja, ik ga hier ook even iets opnemen.
Nou, ik liep natuurlijk de hele ochtend al met die microfoon rond om al die leuke gesprekjes te voeren op het Inspiratieplein. Overigens, we hebben nog heel veel meer opgenomen. Dus dat komt in een volgende podcast, komt dat nog wel aan bod. Maar ik was klaar met het technisch klaarzetten van al onze apparatuur. En toen werd ik door Mark Dekkers, de grote Mark Dekkers die op zondagochtend stipt om 10 uur zijn column altijd de wereld in helpt, werd ik even ingefluisterd dat er iets leuks stond te gebeuren rondom Adriaan. Adriaan Langendonk.
Ik sta hier bij Mark Dekkers, want ik kwam uit mijn eigen podcastopname en toen klonk er luid applaus. Beste ja. Mark, vertel eens, voor wie was dat applaus?
Nou, dat applaus was meer dan terecht. Want we hadden een sessie over de bibliotheek op school. En ja, met het, er is maar één iemand die daar altijd aan de lat staat. Altijd, echt dag en nacht. En dat is Adriaan Langendonk. En die heeft net een prijs gekregen. De boekwijzer van Langendonk. En de Stichting Lezen en de KB hebben een prijs naar hem vernoemd voor mensen met een speciale verdienste voor de leesbevordering in bibliotheekwerk.
Dat is een bijzondere eer, Adriaan. En met name omdat gisteren ook al zo'n mooie dag was voor het bibliotheekwerk. 50 Zeker. Miljoen voor de bibliotheek op school.
En boekstart in de kinderopvang. Jazeker, dat is een heel mooi bericht. Dat gaat weliswaar over een paar jaar in. Maar we hebben natuurlijk sinds 3 jaar al extra financiering. Uit het masterplan basisvaardigheden van het vorige kabinet. Dat wordt voortgezet. 25 miljoen per jaar voor bibliotheken. Structureel. En ook nog 25 miljoen vanaf 28 voor het onderwijs. Nou, we gaan allemaal kijken hoe dat ingevuld wordt. Maar dat wordt ook structureel. Dus ja, dat is iets wat wij 17 jaar geleden niet hadden kunnen bedenken. Maar 3 jaar geleden ook nog niet. Dus het is pas heel recent dat dit steviger wordt ondersteund door het ministerie.
Dan ken ik jou als een hele bevlogen man, beste Adriaan. Je hebt alles over voor het bibliotheeknetwerk. Maar nu sta jij zelf in die schijnwerpers. Ja. Wat vind je daarvan? Hoe voelt dat?
Aan de ene kant vind ik dat heel leuk natuurlijk, want het is een eer voor wat je doet. Je doet het niet alleen, maar het is een ongelooflijk mooi eerbetoon. Een oorkonde en nog een mooie boekenlegger, boekenwijzer. Ja, en dat had ik niet verwacht. Dus het is ook uniek, want hij bestaat nog niet. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Ja. En vereerd. En ik voel natuurlijk ook wel ik ben aan de wieg, heb ik hiervan gestaan en een paar jaar geleden was iets van, ga nog wel anders doen. Maar ja, toen kwam dit geld, denk ik, dan wil ik het ook afmaken.
Nou,
afmaken betekent gewoon dat je nog een paar jaar doorwerkt tot je een zekere leeftijd hebt. En dan is het ook weer goed als er andere mensen dat overnemen.
Ja. Loon naar werk in ieder geval en gefeliciteerd, denk ik, namens de hele sector.
Ja, en de sector gefeliciteerd. En gisteren werd het vaker gezegd, het is ook een cadeau of voor de Nederlandse kinderen en de jongeren, de leerkrachten en de bibliotheek. Want de bibliotheek was altijd het idee van ze moeten buiten de muren van de bibliotheek leren acteren. Want anders is die sector ten dode opgeschreven. En dit is één van de programma's, zijn er veel meer, IDO's en weet ik veel wat. Maar dit is wel echt letterlijk buiten de muren van de bibliotheek en binnen de muren van de school en de kinderopvang. En dat is mooi. En er lopen duizenden mensen uit de bibliotheek nu rond. Op die school, op die kinderdagverblijf. En die zijn per saldo ook jonger dan de gemiddelde bibliotheekmedewerker. Ja. Dus dat is ook weer dubbel winst. We hebben een toekomst gecreëerd voor jonge mensen in het bibliotheeksector.
Ja. Nou, dat is toch mooi toch, Irene? Zo'n erkenning voor jarenlang werk. Of moeten we het toch nog een beetje in ander perspectief bekijken?
Nou, hoe bedoel je dat?
Wat ik eigenlijk bedoel is, het woord subsidie valt weer. Als het woord subsidie valt, dan kijken wij elkaar altijd een beetje aan van moet het weer met behulp van subsidie? Maar ik denk toch dat deze keer net even wat anders is en dat we deze subsidie toch wel echt als een feest moeten zien, toch?
Ja, dat zeker. Maar ik heb er nog eens over na zitten denken toen het bericht natuurlijk bekend werd. Ik ben natuurlijk voor een groot gedeelte van mijn werkzaamheden aan het onderwijs gerelateerd en ik volg alles van de bibliotheek, maar nog meer van het onderwijs. En we weten gewoon allemaal dat het fantastisch is dat de overheid de aandacht vraagt voor het belang van lezen. En dat de bibliotheek op school steeds populairder wordt. Dat we het eigenlijk overal een beetje zien. Maar om even de puntjes op de i te zetten, Het kabinet heeft besloten dus dit tijdelijke subsidie van 24 miljoen, hè, die er jaarlijks was, om te zetten per ingang van 2027 in structurele financiering. Dus dat is echt heel goed, want dat is iets waar het onderwijs gewoon heel erg kritisch op is dat alles met een subsidie gaat en dat je eigenlijk gewoon structureel geld nodig hebt. Dus in 27 is er dus 38 miljoen euro beschikbaar vanuit de onderwijsbegroting en vanaf 28 gaat het jaarlijks om 50 miljoen euro. En die middelen die waren al lang gereserveerd. Dus het is niet zo dat het ergens vanaf wordt gehaald. Hè. Maar wat interessant is dat dat geld tussen scholen en bibliotheek verdeeld moest worden. En dat was ook de reden waarom Freddy Wijma aanwezig was. Hè. Hij is zeg maar de bestuurder, voorzitter van de PO-raad. En ik zat dus een beetje door te rekenen dat als die 50 miljoen structureel komt, waar hebben we het dan over? Want in totaal hebben we 6.565 basisscholen in Nederland voor regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. En we hebben 133 openbare bibliotheken met ongeveer 800 vestigingen. En we hebben 17.365 kinderopvanglocaties. En dan hebben we het eigenlijk over, ja, die zijn dan weer verdeeld in kinderdagverblijven en buitenschool, de schoolse opvang. Maar we hebben ook 16.278 gastouders. En die doen even niet in dat programma mee. Maar je moet eigenlijk gewoon bedenken, die 50 miljoen is voor die kinderen die op die plekken zijn waar, hè, die ik eigenlijk net noemde, dus de scholen, de kinderopvang, waar ze eigenlijk gewoon dagelijks vertoeven. Dus ik was ongelooflijk benieuwd, als je 50 miljoen verdeelt, hè, tussen onderwijs en bibliotheek, wat is hier de verdeelsleutel? Daar heb ik nog geen antwoord op. Ik kon het ook nergens vinden. Ik vind het ook wel leuk. Ik ga dit ook uitzoeken. Maar neem niet weg dat ik het echt een hele mooie erkenning vind voor met name Stichting Lezen, de bibliotheek op school, hoe hard zij hebben gewerkt om in ieder geval de bibliotheken nu even onder de O te laten vallen van onderwijs. Dan weer daar eigenlijk een kanttekening bij. Want als je onder de O van onderwijs valt, daar weet ik echt alles van. Als bestuurder heb je ook de verantwoording voor de financiën. Dus hoe werkt dat dan? He, gaat onderwijs en bibliotheek, gaan ze dan samen verantwoorden? Of zit ik er helemaal naast? Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat in elkaar zit.
Ja, we gaan dat uitzoeken met elkaar. Natuurlijk, Irene, want er zijn heel veel vragen die je stelt. En ik zit inderdaad ook met 50 miljoen, zoveel bibliotheken, zoveel scholen. Nou, ga dat dus delen op elkaar. Ja, dan kom je toch op bedragen uit waarvan ik me afvraag, 5, 6, 7, 8.000 euro per jaar gemiddeld. Wat kun je daar dan voor doen exact?
Toch vind ik de 50 miljoen heel fijn, want het is een erkenning van een probleem in onze maatschappij. Nou ja, goed, ik sta er volledig achter dat we hier collectief iets aan moeten doen. En eigenlijk zouden we een beetje een voorbeeld moeten nemen aan Vlaanderen. Zij kozen in maart dit jaar voor een aanpak met een gezamenlijke en gedeelde urgentie. En de regering die schreef daar een visienota over de vaststelling van kennisrijke minimumdoelen. En in september, nu aanstaande september, gaan die minimumdoelen eigenlijk al van start. En de aanleiding was dat in het onderwijs gewoon geconstateerd werd dat de verschillen tussen de leerlingen steeds groter werd. Dus dat is meer een collectieve aanpak met een zeer vlotte commissie die ze erop hebben gezet. En als ik dat dan vergelijk met zoals in Nederland, dat we elke keer blij zijn dat we een stukje geld krijgen. Dat is ook een beetje mijn kritiek op die subsidies. Eigenlijk zouden wij eigenlijk net als Vlaanderen nog meer regie moeten pakken met elkaar om te zorgen dat het geld op de goede plekken komt met de goede effecten uiteindelijk.
Ja, maar ik denk wel dat het goede nieuws is dat nu sprake is van structureel geld, hè, in plaats van tijdelijk geld. Want tijdelijk geld, ja, dat stopt altijd ergens en dan zit je eigenlijk met de gebakken peren. Dus ik vind het een goed signaal. Ik denk dat het de beloning is voor de sector, hè, het jarenlange werk, ook van Stichting Lezen, Adriaan Langendonk. Maar aan de andere kant, hè, van diezelfde medaille zeg ik dan toch weer van, 50 miljoen. Als je dat deelt door zoveel scholen, zoveel bibliotheken. Wat blijft er dan per instelling over? Tuurlijk, het is een groot bedrag. Maar hoe dat verdeeld gaat worden, ja, ik wil die rekensom wel eens een keer maken. Maar misschien is het ook niet helemaal eerlijk. om die rekensom zo te maken, omdat we niet helemaal precies goed weten wat het plan achter die 50 miljoen is. Dus nogmaals, zoals we al eerder zeiden, stof tot nader onderzoek. Ja, Irene, het was dubbel feest eigenlijk die dag, want ja, in een van de vorige afleveringen zijn we heel nadrukkelijk en uitgebreid hebben stilgestaan bij de schijnbare stilte vanuit de bibliotheeksector, want er is nogal het een en ander los in Amerika. De democratie staat daar op het spel, boeken die verbannen worden. Nu hebben de VOB en de KB die hebben de handen in elkaar geslagen. En zij stonden dan ook op dat inspiratieplein met de grote kaartenactie. Klaas Gravenstein, zo trots als een pauw, die vertelde er het volgende over.
We zien natuurlijk in de Verenigde Staten van alles gebeuren rond bibliotheken, collectie. De meningen die daar heel verdeeld liggen over wat daar wel en wat daar niet in moet. Maar veel meer dan hier staan mensen daar echt in de vuurlinie waar het gaat over het vrije woord, democratie, vrijheid van meningsuiting. We hebben lang en kort gediscussieerd over hoe je daar nou iets mee zou kunnen of moeten. Want ja, om nou als VOB of als Nederlandse bibliotheek de regering Trump voor de laatste keer te waarschuwen, dat heeft op zich ook iets potsierlijks. Concrete macht heb je daar niet. Dus we hebben gedacht, wie heeft nou waar wat aan? En we hebben gedacht dan van collega naar collega, om mensen daar te laten weten dat we aan ze denken. En dat we het ongelooflijk dapper vinden wat ze daar aan het doen zijn. En we dachten, hoe kunnen we dat doen? Een kaartenactie. Nou, en dan rollen dingen een beetje naar elkaar toe. We hebben contact gehad met de Public Library Association in Amerika. Dat is een onderdeel van de American Library Association. Dit kaartje, volgens mij had Bibliotheek Nijmegen had dat al met Loesje een keertje gedaan. Of het is een Loesje kaartje en zij hebben hem opgepakt in een actie, dat weet ik even niet meer. Dus toen zijn we met Loesje weer in contact gekomen en hebben deze kaart vertaald. En we hebben nu een kaart voor onze collega's in de Verenigde Staten. Libraries, the books you borrow, the knowledge you can keep. En we hopen dus dat de bezoekers hier met z'n allen die eerste 1000 kaarten schrijven. En die andere 8000, want het zijn 9000 adressen waar we gaan schrijven. Ja, dat gaan we op een andere manier organiseren. Maar dat gaat voor elkaar komen. En op die manier hopen we dat in het hele land daar de bibliothecarissen steun ervaren vanuit ons. En het is grappig, mijn collega is vorige week een week in Amerika geweest. En heeft daar onder andere ook een aantal bibliotheken bezocht. En natuurlijk ook even gepeild en geproefd van we zijn deze actie aan het voorbereiden. En daar kwam al heel veel waardering. Dus ik denk ook dat het is heel symbolisch. Iets vanuit het hart, vanuit de emotie. En bibliothecarissen zijn toch een soort wereldwijde secret society. Dus van de een naar de ander. Dus ja, dat is hoe we het bedachten.
Het zou mooi zijn als al die bibliotheken in Amerika dan vervolgens weer contact met ons gaan zoeken. Van hey, wat leuk en het heeft ons geholpen.
Ja, je kan natuurlijk elkaar kaartjes blijven sturen. Het is een beetje als op een verjaardag. Of als je bij vrienden gaat eten, een fles wijn en dan krijg je... Nee, kijk, sowieso denk ik dat het goed is dat de internationale bibliotheekgemeenschap contact met elkaar heeft. Dat doen we natuurlijk deels via IFLA. En dat is echt de wereldwijde gemeenschap. Maar in Europa doen we dat heel intensief in Eblida. En nou ja, je merkt ook dat die beweging ook er wel steeds meer is. Nou, in Europa wordt op dit moment vanuit die OMC Group een rapport opgesteld over bibliotheken in Europa en het belang daarvan. Daarmee hopen we ook weer op het Europese platform aandacht krijgt voor bibliotheekwerk. Want steun uit Europa, dat lijkt van ver te komen. Maar ook dat geeft lokaal, landelijk, maar ook provinciaal gemeentelijk weer een extra stuts voor het bibliotheekwerk. En nogmaals, kijk, de Verenigde Staten is natuurlijk ook een land waar veel gebeurt, veel innovatie plaatsvindt. Dus waar we van elkaar kunnen leren, moeten we ook van elkaar leren. En daar zou dit best nog wel weer een soort boost aan kunnen geven. Ja.
Klaas, die andere 8000 kaartjes, hebben jullie al een beeld van hoe we dat met elkaar gaan doen? Want we kunnen de luisteraars nu oproepen en zeggen van nou, op die manier kun je ook een kaartje sturen.
We hebben daar lang over nagedacht, want als je kaarten van Nederland naar Amerika moet sturen, is dat best wel een complexe logistieke operatie. Dus ik ga niet helemaal verklappen hoe we dat gaan doen, maar we hebben het zo georganiseerd dat we die 8000 andere kaartjes, dus die we niet vanaf het congres versturen, dat die lokaal vanuit Amerika worden gestuurd. Dus dat zijn dan geen handgeschreven kaarten, maar dat zijn wel dezelfde kaarten. Maar dat doen we net even anders dan handig. Want ja, anders kregen we het gewoon niet georganiseerd om hier en 9000 kaarten te sturen. En die ook nog allemaal van een persoonlijke te fysiek. Ja, wat misschien nog goed is om te melden is dat we... vandaag is ook het cultuurdebat in de Tweede Kamer. En we hebben de Kamerleden opgeroepen om de minister een uitspraak te laten doen over de onafhankelijkheid van bibliotheken in Nederland. Vindt u ook niet dat, gezien de ontwikkelingen, maakt u zich bed of snij? Dus wij hopen dat daar ook in het Kamerdebat vandaag aandacht voor gevraagd wordt. Maar op deze manier heb je wel via de band weer eigenlijk datzelfde verhaal. En het zou ook dus helpend kunnen zijn, omdat wij... Kijk, we maken ons natuurlijk ook wel zorgen, wat vanmiddag bij de opening ook was, wat daar gebeurt, komt dat hierheen. Ik bedoel, we reden hier nog met paard en wagen toen ze daar al auto's hadden. En op een gegeven moment hadden we hier ook auto's. Nou ja, die zorg zit er wel. En dus we proberen ook dat voor te zijn. En ook inderdaad, de demissionair minister, maar daar wel iets over te laten zeggen.
Ga je hiermee eigenlijk ook een beetje David Lenkens achterna? Die zegt, bibliotheken zijn niet per definitie neutrale instituten.
Oh, dat is een hele goeie. Ja, daar kunnen we nog een hele podcast over vullen. Gisteren hadden we een ledenvergadering. Daar heeft Derde Carrasso, directeur van Bibliotheek Utrecht, een hele mooie keynote gehouden. En dat raakte onder andere dit thema. Maar dat was eigenlijk andersom. Zij had een Kamerlid van de PVV op bezoek. Nou, die zei van, proberen jullie mensen niet ideologisch te beïnvloeden? Want jullie halen zwarte pietenboeken uit de collectie. Nou, en dus het denken daarover. Welke kant van het spectrum bedien je? Als je diep in je hart kijkt, ben je wel neutraal? Of ben je een open plek? Moet je het überhaupt willen zijn? Hè? Kan een keuze maken, maar hoe maak je die keuzes dan? Dat gesprek, dat hebben we ook met de vereniging geagendeerd. Dat gesprek over bibliotheekdilemma's, dat moeten we ook gewoon met elkaar voeren. En op allerlei plekken in het land gebeurt van alles. Hè? Democratische Code Pro Biblio, Bibliotheek Midden-Brabant zijn ze daarmee bezig. Dus daar is van alles. Alleen we moeten daar in het collectief het gesprek wel over willen voeren.
Ja, ik vind het echt wel bewonderingswaardig. Zoals Klaas dit vertelt, hoe ze dit hebben aangepakt. Echt bloedserieus. En nou ja, los van dat dat het langzaam op gang kwam, zie je wel dat er goed is nagedacht over hoe deze actie er dan uit moest zien. Er zijn mooie statements gemaakt de afgelopen maand door de verschillende gremia. En die waren gewoon heel erg goed. Want er is ook vanuit Amerika ook eigenlijk al een reactie geweest. Hè? Dat men het hoort en ziet en gesteund voelt. En ik hoop dat met deze loesjeskaartenactie de bibliotheken, de mensen op de vloer, nog meer rugsteun ervaren uit het andere deel van de wereld. In Amerika, iedere dag wordt het steeds gekker. De protesten nemen toe. Het breidt zich verder uit. Niks doen is gewoon geen optie. We moeten elkaar gewoon blijven helpen en elkaar niet laten vallen. Zeker niet in de sector. Ik hoop eigenlijk gewoon dat dat kaartje, het is eigenlijk een heel klein gebaartje, dat mensen dat prettig vinden. Het komt maar uit een heel ver land, maar wel een betrokken land dat zich in ieder geval bekommert om een beroepsgroep die zomaar vanuit oneigenlijke argumenten wordt aangevallen. En dat blijf ik gewoon heel bizar vinden. Die aanval op de bibliotheek vanuit onze bekende meneer Trump.
Ja, wat voor doel heeft het, hè? Vraag je dan steeds weer af. Maar goed, dat heb ik ook met alle oorlogen die op dit moment plaatsvinden. Wat is het doel daarvan? Zoals onze nieuwe paus recentelijk zei, mensen hebben niet het recht om andere mensen aan te vallen en te doden. Dus we moeten gewoon stoppen met al die onzin. Maar goed, dat vinden wij.
Ja, ja. Hey, maar ik zag dat jij ook zo'n kaartje had meegenomen.
Ja. En
jij hebt hem niet in die... Ik heb gezien dat jij hem niet in die postzak hebt
gedaan. Dat vind ik heel knap dat jij dat gezien hebt, dat ik dat niet in die postzak heb gestuurd. Want dat betekent dat jij mij de hele dag hebt zitten volgen. Maar het klopt inderdaad. Want ik kwam dat kaartje dus later kwam ik dat thuis tegen. Ik denk, potverdrie, heb ik dat kaartje niet gestuurd. En ik heb daar eens over na zitten denken. En ik zit daar net even iets anders in. Het is prima om een kaartje in een postzak te sturen. Maar ik ga dat kaartje, want er staat een adres op van een bibliotheek in Amerika. Ik ga er een brief bij toevoegen, omdat ik vind dat een kaartje te weinig is. Ik vind dat we met wat meer context mensen een hart onder de riem moeten steken. En eigenlijk wil ik wel zover gaan door contact met die bibliotheek te gaan zoeken. En misschien is dat bij deze wel een oproep. Beste bibliothecarissen, als jullie allemaal dat kaartje hebben gestuurd, zoek zelf ook eens contact met die bibliotheek. Probeer eens het verhaal vanuit Amerika zelf te krijgen in plaats van vanuit de mainstream media. Dus dat is een beetje mijn voornemen. Ik ga een briefje maken. Dat ga ik delen ook op internet. En dan gaan we eens kijken of we die bibliotheek in onze podcast kunnen krijgen. En benieuwd naar hun kant van het verhaal.
Nou, mooi. Ja. Mooi. Ja. Nou, ben heel benieuwd. Laat het horen wanneer je reactie hebt gekregen.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Ja.
Ja, dan zijn we weer een beetje aan het eind, Irene, van deze podcast. Naar aanleiding van een eigenlijk succesvolle week voor het bibliotheekwerk, vind je niet?
Nou, absoluut. En ik geniet ervan hoeveel mensen daar hun verhaal over doen. De krant die gemaakt is, die eigenlijk allemaal heel vlot op de socials verscheen. Gisteravond zag ik ineens YouTube, hartstikke mooi filmpje. Ja, mensen hebben het erover. En dan denk ik, het kan ook zo zijn dat het even een tijdje niet is geweest. En dat er nu in één keer zo'n groot, bruisend festijn. Het is eigenlijk een soort feest was het. Met een hele duidelijke boodschap. Ja, ik denk dat de sector dit heel goed heeft gedaan. En ik vind dat de mensen die het hebben georganiseerd, nou, goed werk hebben geleverd door al deze keuzes te maken en het bij elkaar te voegen. En chapeau daarvoor.
Ja, ja.
Voor degene die luistert.
Ja. Ja. Ja, en wij hebben natuurlijk ook onze podcast veel sneller gepubliceerd dan we normaal gesproken deden. Op zondagochtend vraag je dan af, waarom publiceer je dan een podcast? Nou, omdat we vonden dat het snel moest. En het is ons goed bevallen. Want blijkbaar hebben op zondag heel veel mensen naar ons bericht gekeken. En naar de podcast geluisterd. Dus dank jullie wel allemaal voor die geweldige aandacht. Ja, en laten we daarmee afsluiten. Volgende week, beste mensen. Dan is Marjolein de Molenaar aan het woord. Over het verboden boekenboek. Interviewde haar een aantal weken geleden. Dus volgende week gaat dat gebeuren. En ja, voor nu zeg ik een fijne zondag verder.
Een fijne zondag. Veel luisterplezier.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.